Goedemorgen allemaal. Gasten, broers en zussen uit de Jacobuskerk, de Schootse Kerk en de Emmauskerk. Hier in het gebouw of met ons verbonden op een andere plek of een andere tijd. Heel hartelijk welkom. Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Dominee Tinko Blanke is vanmorgen de voorganger. En ook uit de GKV en de CGK zijn er kerkenraadsleden aanwezig. Dat zijn Maarten Heres en René Steenkamp. De organist is Simon Kadeek. En de techniek is in handen van Jacco van Gurp en Dirk-Jan Dikken. Ons intochtlied is Psalm 65, vers 1, 2 en 4 uit de nieuwe psalmberijming. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, kijkers thuis en kerkgangers hier in de kerk. Apart van elkaar aanwezig en toch samen verbonden, spreken we ook deze ochtend uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader. Onze hemelse Vader, die ook onze schepper is, hemel en aarde gemaakt heeft. nooit loslaat wat zijn hand begon. Trouw is tot in eeuwigheid. In zijn naam mag ik u groeten met genade en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, machtige God, we komen in eerbied tot u, omdat we weten dat we u nodig hebben. Dank u wel dat u naar ons om wilt zien. Dat u er plezier in heeft als wij als gemeente bij elkaar komen. Hier in de kerkzaal en thuis achter het beeldscherm. Dank u wel dat u ons ook vandaag weer hier bij elkaar geroepen heeft. Om u te eren, te aanbidden en naar uw woord te luisteren. Spreek vandaag tot ons, Heer. Geef dat we allen open mogen staan om uw woorden te horen en te ontvangen. Wilt u daarvoor komen met uw Heilige Geest? Wilt u alle ruis en onrust die er kan zijn op de lijn tussen ons en u wegnemen? Heer, wij stellen onze verwachting op u. In Jezus' naam alleen. Amen. We lezen nu samen uit Jeremia 32 en Maarten zal dat voor ons verzorgen.
Jeremia 32. Toen Zedekia 10 jaar koning van Juda was, kreeg Jeremia opnieuw een boodschap van de Heer. Nebukadnessar was toen 18 jaar koning van Babylonië en het leger van Nebukadnessar was naar Jeruzalem gekomen om de stad aan te vallen. Jeremia zat op dat moment gevangen in de kazerne bij het paleis. Dan vers 6. Dit was de boodschap die de Heer hem gaf. Jeremia, luister. Ganamel, de zoon van je oom Salem, is naar jou op weg. Hij zal tegen je zeggen, ik moet mijn stuk land in Anatoot verkopen. Jij hebt als eerste het recht om het te kopen, want je bent mijn neef. Koop het alsjeblieft, dan blijft het in de familie. Daarna kwam mijn neef Ganamel bij me in de kazerne waar ik gevangen zat. Hij zei, koop toch mijn stuk land in Anatoot, in het gebied Benjamin. Je hebt als eerste het recht om te kopen, want je bent mijn neef. Koop het alsjeblieft, dan blijft het in de familie. Alles ging precies zoals de Heer gezegd had. Toen begreep ik dat dit een opdracht van de Heer was. Ik kocht dat stuk land van mijn neef uit Anatoot. Ik regelde het officieel. Eerst riep ik er een paar mensen bij als getuigen. Toen woog ik zilver op een weegschaal. Ik betaalde mijn neef 170 gram zilver. De afspraken die we over het land gemaakt hadden, werden op papier gezet. Bovenaan stonden de officiële afspraken. Dat gedeelte werd opgerold en dichtgemaakt. Onderaan stond een kopie van de afspraken. En de getuigen schreven daar hun naam bij. Dat gedeelte bleef zichtbaar. Toen gaf ik het papier met de afspraken aan Baruch. Hij was een zoon van Neria en een kleinzoon van Machseja. Mijn neef Ganamel stond erbij, samen met de getuigen en de andere mensen die daar waren. En iedereen hoorde dat ik aan Baruch deze opdracht gaf. De machtige Heer, de God van Israël, zegt, doe dit papier in een kruik, zodat het jarenlang goed bewaard blijft. Want ooit zullen er in het land weer akkers, huizen en wijngaarden gekocht worden. Dat zegt de machtige Heer, de God van Israël. Vers 42. Mijn volk, luister. Ik, de Heer, heb jullie gestraft met verschrikkelijke rampen. Maar nu zal het goede komen dat ik beloofd heb. Jullie zeggen over dit land, het is een woestijn waar geen mens of dier woont. De Babyloniërs hebben er de macht. Maar ik zeg, er zullen in dit land weer akkers gekocht worden. Mensen zullen weer akkers kopen en ervoor betalen. Alles zal weer normaal geregeld worden. Afspraken zullen weer opgeschreven worden en geldig zijn.
Echt hopeloos dit. De stad wordt belegerd en we kunnen geen kant op. Jullie niet, ik ga hem wel niet, mijn familie niet, mijn vrienden niet, mijn buren niet. We zitten met z'n allen als ratten in de val. Ja, en er komt er ook nog eens een keertje bij dat ik niet eens genoeg geld heb om deze laatste periode van mijn enigszins gelukkige leven nog een beetje te overleven. De portemonnee is leeg, ik ben zo goed als blut. Dus tussen nu en het moment dat Nebukadnessar hier met zijn troepen binnenkomt om ons het leven zuur te maken, zitten wij hier thuis in huizen Ganamel nog een beetje op een houtje te bijten. Ja, oké. Ik heb nog wel een akker in Anatot. Maar goed, ik denk niet dat ik die ooit nog terug zal zien. Ja, die ligt natuurlijk buiten de stad, dus die is al lang veroverd door de vijandige troepen. Dus ja, leuk dat ik een akker heb, maar daar heb ik dus helemaal niks aan. Ja, dan zeg je verkoop hem dan, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Welke gek koopt nou iets, hè, dat je eens op marktplaats zet van te koop een fiets, maar je kan hem niet ophalen, want hij is gestolen. Weet je wel? Nou ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, alhoewel, in het paleis zit die gekke neef Jeremia van mij nog gevangen. Ja, hij zegt dat hij een profeet is, maar ik denk eigenlijk dat hij gewoon een beetje getikt is. Hij heeft de afgelopen tijd al zoveel rare dingen gedaan en gezegd. Ja, die man is een beetje van het padje af, volgens mij. Maar goed, wie weet kan er nog wel iets geks bij. Ik bedoel, hij is tenslotte mijn familie, dus hij is juridisch verplicht om die akker van mij te kopen, omdat hij losser is van de familie. He, dan blijft de akker binnen de familie. Dus ja, wie niet waagt, wie niet wint. He? Als je nooit een gestolen fiets op marktplaats zet, weet je ook niet of het lukt. Ik ga het gewoon proberen. Hey, moet je luisteren. Die gek wou gewoon mijn akker kopen. Ja, misschien is die nog wel gekker dan ik dacht, joh. Ja, kan mij het ook schelen. Ik heb nu gewoon mijn geld. Wij eten thuis vanavond patat. Hebben we het nog even leuk voordat we onze stad kwijt zijn. Maar weet je, wat ik raar vond, hij kocht niet alleen die akker, nee, hij zei er ook nog wat bij. Hij zei dat God had gezegd dat er eens weer een tijd komt dat er hier, in deze stad die bijna in puin gelegd gaat worden, ooit weer akkers verkocht gaan worden. En huizen, en wijngaarden, en misschien ook wel spreekwoordelijke gestolen fietsen die we dan weer terug hebben. Hij zei dat alles weer vredig en normaal zal worden in deze stad. Zou er dan toch nog hoop zijn in deze wanhopige tijd? Wie weet. Ja mensen, laten we er niet omheen draaien. Dat voorstel van die neef van Jeremia, dat was gewoon belachelijk. De stad ligt onder belegering. Er is geen hoop meer over. En wie gaat er nou een akker aankopen dat in een bezet gebied ligt? Nou, en de koper is dus notabene Jeremia zelf. De profeet die zelf al had aangekondigd dat de stad veroverd zou worden. Hè? Als iemand zou moeten weten dat dit nou niet echt een geschikt moment is om een akker te kopen, dan is het Jeremia wel, toch? Weet je, er moest wel meer achter de koop van deze akker zitten. En dat is inderdaad ook het geval. Want het is namelijk Gods opdracht dat Jeremia deze akker koopt. Anders zou hij het niet gedaan hebben hoor. Jeremia had het überhaupt in eerste instantie niet helemaal goed begrepen. Hè, dat dit Gods wil was. God had wel aan Jeremia verteld dat zijn neef zou komen om die akker te koop aan te bieden. Maar hij had er niet bij gezegd wat Jeremia daarmee moest doen of wat de bedoeling daarvan was. Ja, leuk dat die neef langskomt met die akker en fijn dat God het van tevoren vast even zegt. Maar waarom zou ik die akker eigenlijk kopen? Moet Jeremia misschien gedacht hebben. En pas op het moment dat die neef van Jeremia daadwerkelijk langskomt en die vraag stelt, pas dan valt het kwartje voor Jeremia. Pas dan begrijpt hij dat het een opdracht van de Heer is. Aan het einde van vers 8 hoor je dat spreekwoordelijke kwartje bijna vallen. Hè? Een soort aha-moment. Dan staat er in vers 8, toen begreep ik dat het een opdracht van de Heer was. Ik vind dat persoonlijk heel ontnuchterend. Dat Jeremia, een van de grote profeten van God, duizenden jaren later nog steeds herinnert. Ja, dat hij soms ook het niet gelijk begrijpt. Soms ook even wat extra bevestiging nodig heeft van wat de opdracht nou is. En ik vind het ook wel herkenbaar hoe dat gaat bij Jeremia. Soms kan je heel sterk het idee hebben dat God misschien iets van je vraagt. Maar het kwartje valt pas als er een concrete situatie is waar je op kan reageren. Ik zal twee voorbeelden geven. Jaren terug zagen we allemaal de beelden op tv van de invallen in Afghanistan en Irak. En later Syrië. En heel veel mensen hadden toen het idee dat God van ze vroeg om iets te doen met die stroom van vluchtelingen die ons land binnenkwam. Maar ja, het zijn er zoveel en wat moet je nou precies doen? En waar zijn ze op dit moment eigenlijk? En toen druppelde er de een na de ander een aantal Afghaanse jonge mannen onze gemeente binnen. Jongens die nu helemaal bij onze kerkgemeenschap horen. Die hier nu zelfs aanwezig zijn vanochtend. En toen viel het kwartje. Ja, het is een opdracht van de Heer om ons als kerk in te zetten voor deze concrete vluchtelingen die hier en nu voor onze neus staan. Een ander voorbeeld. Je wordt, juist in coronatijd, geraakt door de eenzaamheid die je ziet onder ouderen en onder jongeren. En je denkt, misschien wil God wel dat ik daar een rol in speel. Dat ik aanwezig kan zijn bij iemand bij wie niet zo vaak iemand is. En juist terwijl je daarover nadenkt, word je gevraagd voor een pastorale taak. Of kom je iemand tegen waarvan je merkt dat hij wel wat meer mensen om zich heen kan gebruiken. En dan valt dat kwartje weer. En je herkent in die situatie de stem van God. En zo kennen we denk ik allemaal wel van die momenten in je leven waarin er iets gebeurt, waardoor je even wordt stilgezet. Even ergens bij wordt bepaald. En dat je dan opeens het gevoel hebt, hey, dit zou misschien wel eens iets van God kunnen zijn. Ja, en vervolgens is het natuurlijk wel de vraag of je daar dan ook wat mee doet. Ik bedoel, Jeremia had nog steeds kunnen weigeren om die akker te kopen. Het is en blijft nou eenmaal een gekke opdracht van God. Dus zo onrealistisch is het niet dat de drempel soms wat groot is. Ik bedoel, zelfs over hele kleine dingen kunnen wij soms eindeloos twijfelen. Zal ik eens langsgaan bij die en die? Zal ik die en die eens op de koffie vragen? Zal ik me eens aanmelden als vrijwilliger voor het een of ander? Ja, ik weet dat ik het eigenlijk wel zou moeten doen, maar ja, druk. Je kent het wel. Dus laat staan als God dan iets geks van je vraagt, zoals Jeremia die een akker moet kopen die eigenlijk al gestolen is en waar hij niks aan heeft. Jeremia die zal wel echt verbaasd en verrast zijn geweest door deze vraag van God. En toch besluit hij om te vertrouwen op de opdracht van God. Als hij het zegt, zal het wel goed zijn. En weet je, het is ook goed dat Jeremia die akker koopt. Niet omdat het zo'n financieel slimme investering is. Het is een risicobelegging tegen alle adviestrends in. Nee, het is goed dat Jeremia die akker koopt. Omdat het iets symboliseert van Gods hoopvolle belofte voor de toekomst. Met het kopen van die akker maakt God iets duidelijk aan zijn volk. God geeft hoop in tijden van wanhoop. Hij belooft namelijk in vers 15 dat er in dit land opnieuw huizen en wijngaarden en akkers zullen worden verkocht. Iets wat in de huidige situatie ondenkbaar is. Waar slaat dat op? Zal dat moment ooit nog terugkomen? En toch belooft God het. Wanhoop niet. Want ik denk aan jullie. Ik zorg voor jullie. Er komt een moment dat jullie weer rustig zullen kunnen wonen in dit land. Wat een impact heeft zo'n belofte. Vergelijk het Jeruzalem van toen maar eens met de coronabrandhaarden van nu. Al die mensen die geen geld meer kunnen verdienen omdat hun inkomen stil is komen te staan, omdat ze de deur niet meer uit mogen om te werken. Die hun gezin niet meer kunnen onderhouden, die geen eten meer kunnen kopen voor hun kinderen, omdat de bevoorradingsroutes allemaal kapot zijn, niet meer werken, gehinderd zijn, vertraagd zijn. Mensen die hun familie en hun vrienden wereldwijd aan het virus zien bezwijken. En dan komt God. En dan zegt hij, eens zul je weer veilig en vredig kunnen leven. Zegt hij in Jeruzalem, eens zul je weer onbezorgd akkers en wijngaarden en huizen kunnen kopen. Zegt hij tegen deze wereld, eens zul je niet meer in angst leven. Eens zullen we elkaar gewoon de handen weer kunnen schudden, naast elkaar zitten, elkaar kunnen omhelzen. Eens zingen we het dak van de kerker met Pasen weer eens af. En eens zullen in Ecuador en Iran mensen niet meer hoeven sterven op straat, omdat de ziekenhuizen vol zijn. Al dat soort beloftes. Ik kan je er bijna niks bij voorstellen dat dat echt gaat gebeuren. En toch geeft zo'n belofte je hoop. Zou het echt zo zijn? Ja, ik hoop het. Wat zou dat mooi zijn. Deze belofte laat zien dat Gods zorg niet zomaar ophoudt. Ook als we het even niet zien. Ook als het even wel zo kan voelen. Waar was God eigenlijk toen Nebukadnessar Jeruzalem aan het belegeren was? Waar was God toen zijn volk werd afgevoerd naar een vreemd land? Hij leek wel even afwezig. En zo kan dat voor ons ook zo lijken, toch? Waar is God in deze wereld vol ziekte en honger, pijn, eenzaamheid, oorlog, geweld, angst, noem maar op? Zo kan het bij ons ook wel eens voelen, alsof God afwezig is. Alsof wij als wereld in 2020 ook belegerd worden. Alsof onze wereld blijvend overspoeld wordt door het kwaad. Dat er geen einde aan lijkt te komen. En dan toch horen we de stem van God in dit verhaal. Zelfverzekerd. Nee, het glipte niet uit de handen. Ik ben niet afwezig. Ik zal jullie lot ten goede keren. Dat is wat God zegt. God geeft hoop. Ook al betekent dat niet dat elk gevaar dan gelijk geweken is. De Babyloniërs staan nog steeds voor de poort van Jeruzalem. De stad zal vallen. Juda zal afgevoerd worden. En Gods straf op de zonde en de afgodendienst gaat gewoon door. En toch krijgt Jeremia de opdracht om de koopcontracten van de akker te bewaren in stevige kruiken. Waarom? Omdat ze dan lang goed blijven. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hebben wij 2000 jaar oude documenten gevonden die verstopt waren in, je raadt het al, kruiken in de woestijn. Dat die koopcontracten dus worden bewaard in kruiken, betekent dat het zinvol is om ze te bewaren. Dat je het niet bij het oud papier hoeft te gooien, omdat het toch maar een betalingsbewijsje voor een gestolen fiets is. Zo zeker als die contracten blijven bestaan, zo zeker blijft Gods belofte voor zijn kinderen. Want God geeft hoop in tijden van wanhoop. En die hoop wordt concreet zichtbaar in het teken van de akker. Het is niet enkel een belofte in woorden die de mensen kunnen horen. Ze kunnen het teken van hoop echt zien. Er staat dat Jeremia iedereen erbij riep om te komen kijken. Ze staan erbij als Jeremia de koop afsluit. Ze staan erbij als het geld, het zilver wordt afgewogen. Ze zijn erbij als de contracten ondertekend worden en veilig bewaard voor later. God geeft zijn belofte hier niet op een vage geestelijke manier of met een moeilijk te doorgronden profetie, maar heel concreet in een zichtbaar en tastbaar teken van hoop. Oké, misschien een tekentje van hoop. Lijkt misschien soms wat zinloos. Zo'n onbeduidend momentje ergens in Jeruzalem. Het kopen van een akker. Hoe kan zoiets simpels, zoiets kleins, een paar gram zilver, nou een teken zijn van hoop? Ik bedoel, God had ook iets veel indrukwekkenders kunnen laten zien. He, iets groots en meeslepends. Een donderstem uit de hemel die zei, ik ben met jullie, het komt allemaal weer goed. Of beter nog, vuur uit de hemel om al die Babyloniërs zo hop in één klap te verbranden. Probleem opgelost. He, dat zou pas echt een teken van hoop zijn. Dat zou toch veel makkelijker zijn als God grote tekenen van hoop zou geven. In één machtige slag, hop, het coronavirus zou uitroeien. Hoeven we niet meer te wachten op een vaccin. Komt het allemaal weer goed? Of misschien heeft hij nog wel ergens een emmer met vrede en geloof liggen die hij over de wereld kan uitgieten, zodat mensen elkaar niet meer afmaken, maar in Gods naam gaan bouwen aan een wereld zoals hij dat heeft bedoeld. Maar goed, zo is het niet. Net zoals de inwoners van Jeruzalem het moeten doen met een klein, misschien wat onbeduidend teken. Zo moeten wij het hier in de wereld van 2020 ook doen met soms wat kleine tekenen, signaaltjes van hoop. Maar weet je, een klein teken van God kan soms al groot genoeg zijn om hoop te geven. Het kan je bemoedigen en helpen om in vertrouwen op God te leven. En weet je, zelf, wij hier, jij en u, achter het beeldscherm, ik. Wij kunnen zelf ook meehelpen met het geven van kleine tekenen van hoop. Jeremia die mag voor ons een voorbeeld daarin zijn. En hoewel God iets heel nutteloos van hem lijkt te vragen, doet Jeremia toch, omdat hij vertrouwt op God. En op diezelfde manier mogen wij ons ook inzetten voor het werk van de Heer. In het besef dat als God werkt door wat wij doen, het nooit zinloos is. Hoe klein het misschien ook is. Het uitnodigen van een vluchteling bij jou thuis voor de maaltijd is niet zinloos. Het is een teken van hoop. Langsgaan bij jongeren of ouderen die eenzaam zijn, ja, het is iets kleins, maar het is niet zinloos. Want het is een teken van hoop. Nu in coronatijd waarin we maar met een handjevol mensen in de kerk samen mogen komen, zou je kunnen zeggen, ik zoek wat gemeenteleden bij mij in de buurt op en ik denk eens na hoe we iets van hoop en liefde kunnen uitdelen bij ons, in ons kleine buurtje, in ons straatje. Het is misschien iets kleins, maar het is een teken van hoop. Het is niet zinloos. Want er zijn zoveel manieren om tekenen van hoop te geven. En als we nou allemaal komende week eens nadenken over één dingetje wat bij je past. Eén ding maar. Probeer de komende dagen eens bewust om na te denken. Hoe kan ik mij inzetten om namens God een teken van hoop te geven in deze wereld? Hoe kan ik in mijn kleine leventje hoop en bemoediging bieden? Al is het maar iets heel kleins. Het is niet zinloos. Want het is dan een zichtbaar en een voelbaar teken van hoop. En zo kunnen jij en ik, u, jullie, ons allemaal inzetten voor het werk van de Heer. Door concrete en zichtbare hoop te bieden. En weet je, het is geen actieplannetje, hè? Die hoop die creëren we niet zelf. We maken er niet samen als gebrekkige mensjes een paradijsje van. Nee, we geven alleen maar hoop door die we zelf ontvangen hebben. Jeremia die kocht een akker van zijn neef. En Jezus onze Heer kocht met zijn bloed de wereld vrij van zonde en kwaad. Zodat er nooit meer bloed zou hoeven vloeien. Hoop komt niet uit onszelf. Jezus is onze hoop. Met zijn dood en zijn opstanding heeft hij ons bevrijd. Zodat we het ware leven kunnen leven. En tekenen van hoop op weg daarnaartoe kunnen uitdelen aan elkaar. Hij heeft ons bevrijd van ongehoorzaamheid aan God. Van onze neiging om voor onszelf te leven. Onze neiging om anderen kwaad te doen. En omdat hij dat heeft gedaan, zal de ballingschap eens eindigen. Gloort er hoop aan de horizon. Want Jezus Christus is sindsdien de enige Heer van de wereld. De enige die de leiding heeft. Hij heeft de leiding. Niet de wereldheersers of de virussen die in onze samenleving rond waren. Jezus gaf ook concrete en tastbare hoop. Een leeg graf. Doeken waar niemand meer in zat. Wonden die je kon voelen. Dus wanneer God soms afwezig lijkt. In deze wereld vol ziekte, oorlog, verdriet. Kijk dan naar ons zichtbare teken van hoop. Naar Jezus Christus, onze Heer. De enige reden waarom wij elke dienst mogen zeggen dat onze hulp en verwachting van Hem komt. Omdat God nooit loslaat wat zijn hand begon. En elk klein teken van hoop dat wij uitdelen. Dat wij aanbieden aan anderen is, als het goed is, een afspiegeling van die hoop die in ons leeft. En zo getuigen wij met elk teken van hoop, elke uitgestoken hand en elk vriendelijk woord van onze hoop in Jezus Christus. En kunnen wij elke dag blijven zeggen met wat we doen en zeggen: God geeft hoop in tijden van wanhoop. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die in ons leeft. Amen.
Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. Jezus, rooster in elk verdriet. bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht. Waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.
Volgen er nu een aantal mededelingen. De preek was onderdeel van een landelijke pilot. Waarover u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen. De collecte is vandaag voor Dorcas. Na de dienst zal er een slide worden getoond. Waarop ook het rekeningnummer is vermeld. Waarnaar u uw gift kunt overmaken. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zuster Akker van der Veen. En om 11:00 ben je als gast of lid van de Emmauskerk van harte uitgenodigd om digitaal een kopje koffie te drinken. De instructies staan in de videobeschrijving onder dit YouTube-filmpje. Wil je informatie over hoe je lid kunt worden of mee kunt doen in onze kerk? Neem dan contact op via www.emmauskerkeindhoven.nl. Namens de GKV en CGK zijn er vandaag geen mededelingen.
We zullen zo samen danken en bidden. En ik heb vrolijk nieuws voor u. Want afgelopen week op 20 juli... is Florence Ishatu Kamara geboren, dochter van Josephine Amara. Moeder en kind maken het goed en daar zijn we erg blij mee en daar gaan we voor danken. Laten we samen bidden. Jezus Christus, onze Heer, u bent de hoop die in ons leeft. Dank u. Dat u ons heeft vrijgekocht. Want dankzij uw offer kunnen wij leven. Dankzij uw overwinning is er altijd hoop. Help ons daarom om steeds weer ons vertrouwen op u te stellen. We dreigen nog wel eens af te dwalen. Bepaal ons dan alstublieft weer opnieuw bij uw kruis en opstanding. Want u bent voor ons het zichtbare teken van hoop. Wilt u ons daarom ook helpen om die hoop zelf ook zichtbaar en hoorbaar te maken voor de mensen om ons heen? Wilt u ons helpen om in de kleine daden uw werkende wereld zichtbaar te maken? Want als u ons daarin bijstaat, dan is het nooit zinloos. Want dan zijn niet alleen wij aan het werk, maar dan bent u ook aan het werk door ons heen. Geef dat wij zo bakens van hoop mogen zijn voor hen die leven in wanhoop. En wat is er een hoop wanhoop en leed in deze wereld, Heer? Het mag bij ons hier in Eindhoven en omstreken dan de zomerperiode zijn, waarin alles een beetje tot stilstand komt. Maar er gebeurt ook hier een hoop. En zeker de wereld is juist nu in beweging en kermt het uit. Uw schepsels lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, onder militair en diplomatiek geweld. En de alsmaar dag in dag uit groeiende coronapandemie is vaak de druppel waardoor de emmer overloopt en het water bij velen tot aan de lippen komt. En daarom bidden wij u, Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over uw wereld. We bidden u, wilt u een nabije vader zijn die hoop geeft aan de broeders en zusters uit onze gemeente die het moeilijk hebben. We bidden u voor wie lijden onder psychische en lichamelijke klachten. Laat hen zien wat de hoop die van u komt in uw situatie met hen betekent. En wanneer er sprake is van behandelingen, wilt u die dan zegenen? Zegen hen met helende kracht, door de handen en de woorden van de behandelaars heen. We danken u voor al het goede. Nieuw leven is toch ook echt een teken van hoop. En daarom danken we u met Josephine voor de geboorte van Florence. Wat een wonder. Zegen haar jonge leventje en laat haar groeien naar uw beeld. Samen wijden wij ons aan u toe met de woorden van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We hebben vandaag uit Gods woord mogen horen dat Jezus onze hoop is, dat Christus ons licht in de wereld is. En met die woorden zingen we dan ook ons slotlied uit, of beleven we deze in de kerkzaal samen mee.
Christus ons licht, schijn
We gaan weer uit elkaar. Leef het evangelie. Leef de hoop die in je is. Mogen God onze Heer je zegenen en beschermen. Je vriendelijk toelachen en je genadig zijn. Een en al aandacht voor je zijn. En je zijn vrede geven.